Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. We zingen het eerste vers van Psalm 73. Wij worden ook vanmorgen geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij luisteren met eerbied naar de woorden van Gods wet en zingen daarna het 14e, het laatste vers van deze Psalm 73. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
We lezen vanmorgen 2 gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit Genesis, Genesis 22, de versen 1 tot en met 19. Vervolgens uit de brief van de apostel aan de Hebreeën, Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 19. Genesis 2, vers 1 tot en met 19 en Hebreeën 11, vers 8 tot en met 19.
En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen, dien ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel. En nam 2 van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de 3e dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac. En legde hem op het altaar, boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij, niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf en spreek de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, en zij maakten zich op, en zij gingen tezamen naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien, en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons nu, gemeente, de Heere bidden om zijn zegen voor deze dienst. En hem bidden of hij ook met ons zijn wilt. In onze voorbeden gedenken we onze broeder van de Werken, die heel plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen in deze afgelopen week met een wel zeer ernstige aandoening. Hij is inmiddels geopereerd en naar omstandigheden gaat het goed. Onze broeder Spruit is thuis, hij is ook vanmorgen weer met ons in de kerk. En zuster Roggeveen Reuvers is eveneens thuis, maar ze heeft een zeer ernstige boodschap ontvangen, namelijk dat ze van de kwaal waaraan ze lijdt, een agressieve kwaal, niet meer beter worden kan. We zoeken de Heere in ons gebed. Heren, we hebben het vanmorgen beleden. We hebben het zingend beleden dat u goed bent. We hebben dat gedaan met de woorden van Asaf uit de psalm die bij ons als de 73ste bekend is. Ja, waarlijk, God is goed. God is Israël goed. U geeft ons een reden toe, Heren, om dat inderdaad te belijden. Vanmorgen, op deze zondag, nu we bij elkaar gekomen zijn, nu dat weer mogelijk bleek en u ons gespaard hebt, wij hier in de kerk, anderen met ons verbonden door middel van de kerktelefoon, u hebt ons weer samengebracht onder uw woord, Heren. Dat woord dat, en zo dient het zeker geweest te zijn, dat woord dat ook in deze afgelopen week tot ons gesproken heeft, toen we het lazen, toen we het overdachten, toen we op donderdagavond hier in de kerk waren misschien, of niet. Maar op vele wijzen komt u tot ons met uw woord, Heren, en ook vanmorgen weer. En daarom is er alle reden om het ootmoedig en in verwondering voor u te belijden. Ja, waarlijk, God is goed. Hij heeft aan ons leven nog geen einde gemaakt. Maar hij schenkt in zijn langmoedigheid en geduld ons na de dag van gisteren opnieuw een dag. En na de week die afgelopen is, het begin van een nieuwe week. En na de vorige week zondag een nieuwe zondag. En na de prediking zoveel keren al in ons leven opnieuw vanmorgen, eenmaal en andermaal. En u komt tot ons, Heren, in de betuiging van uw ontferming en van uw genadige gezindheid, namelijk daarin dat u geen lust hebt in onze dood, maar dat u lust hebt in ons leven, dat we ons bekeren en leven namelijk. En dat we u zouden zoeken en dat we u zouden vinden. Ja, dat we gevonden zouden worden. En opdat ons leven een begenadigd, een verlost leven zou zijn. Voor dat alles danken we u, Heren. En we bidden om de zegen van u die ook vandaag nodig is. De zegen over uw woord. Want we zijn er wel. De kerkenraad is aanwezig, zodat deze dienst doorgang kan vinden. De kosteresse heeft haar werkzaamheden verricht. En wij zijn er. Maar Heren, zonder uw geest en zonder de bediening van uw geest die het uit de Heere Jezus Christus neemt, zal het vanmorgen niet tot zegen zijn. En zal het ons niet baten? We zoeken u, Heere, om u dat nu ootmoedig en eerbiedig te vragen. Of u er ook wilt zijn. En doe ons wel beseffen wat dat betekent. U, de heilige God die daartoe niet verplicht bent. Wilt u er ook zijn, Heere? En wilt u uw zegen ons niet onthouden? En wilt u uw genadige belofte waarmaken? Niet automatisch, maar als een wonder waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar wil ik. En dat hebt u gezegd, Heer Jezus. Daar wil ik in het midden zijn. Met mijn genade. Met mijn geest. Met mijn ontferming. Met alles wat nodig is. Met dat wat we onszelf en elkaar niet geven kunnen. Maar wat u ons schenken kunt. Opdat we, iets kennend van onszelf, wetend, Heere, dat er in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont, dat bij u alles te vinden is, wat nodig is, opdat we zouden ontvangen de enige troost in leven en in sterven. Wilt u met ons zijn zoals we hier zijn? In de zorgen en de verdrietelijkheden misschien die in ons leven aanwezig zijn. Waar u van weet, Heere. En die we misschien aan anderen nauwelijks bekend maken. En die we met anderen misschien maar nauwelijks kunnen delen. Maar u weet ervan. De vragen en de zorgen. De noden en de problemen. Van welke aard dan ook. O Heere, kom erin mee. Help en ondersteun ons. Leid ons leven. We bidden nu voor onze broeder van de werken. Wat een geweldige sprake in zijn leven, Heere. En in dat van zijn vrouw en van zijn kinderen. Zo aan het begin van de week. Met die op zichzelf niet eens zo aangrijpende klachten. Toch plotseling een bericht. Dat het uiterst riskant en acuut was. Maar u hebt geholpen. En is door de operatie heen gekomen. Wilt u hem zegenen, Heere. En wilt u verder herstel geven. En laat deze weg waarin u hem en de zijnen geleid hebt tot een zegen mogen zijn. Wetend, Heere, dat ons leven maar een handbreed is. Opdat we toch zouden ijveren en niet rusten. Voordat we geborgen zouden zijn. Voordat ons leven een fundament heeft. Gedenk onze broeder, Heere. Help en sterk hem bovenal in al deze vragen en zorgen. En schenk hem wat hij niet alleen nu, maar ook voor de rest van zijn leven nodig heeft. Gerechtigheid Gods, geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Dat bidden we ook voor onze zuster Roggeveen, die nu wel eens thuis is, maar ten aanzien van wie grote zorgen en problemen zijn. En ze weet het en ze beseft het. O Heere, gedenk haar toch. Daal neer tot haar kamer, ja tot haar ziel. En spreek tot haar, ik ben uw heil alleen. Laat ze een recht zicht op zichzelf, maar bovenal op u de Heere Jezus Christus mogen ontvangen. Opdat haar ziel gered mag worden. Gedenk haar en haar zoon Tom. We bidden het ook voor onze broeder Spruit en de zijnen. Ootmoedig danken we u, Heere, dat hij weer thuis mag zijn. Uit het ziekenhuis ontslagen. Maar de zorgen blijven. En ook de praktische problemen, ze zijn er evenzeer voor hem en voor zijn vrouw en voor de kinderen. We mogen het aan u bekendmaken, Heere. Maar geef dat ze ervaren mogen dat u ervan weet. En dat nu er wegen gezocht worden om de dingen in orde te brengen. En nu onze broeder wellicht voor enige tijd zal moeten worden opgenomen in de stolp. Om daar een therapie te ontvangen. Heren, laten al deze wegen gegaan mogen worden in rust. Achter u aan. En laat deze weg, Heren, tot zegen, tot eeuwige zegen mogen zijn. Wat is het nodig om er acht op te geven, Heere, dat u roepstemmen geeft. En dat u voortgaat met tot ons te spreken, ook in diepe wegen. Wilt u het zelf maar heiligen. Gedenk ons zo in uw trouw, Heere. Verhoor ons. Wees deze morgen ons nabij. En schenk ons wat nodig is. Geef te spreken en geef te luisteren. Tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 63. 63, de versen 2 en 3. Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En ook het derde vers. Psalm 63, het tweede en het derde vers. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. En na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. U vindt de tekst, gemeente, voor de prediking in Genesis 22, de versen 1 tot en met 6. Dat is dus het eerste gedeelte van de geschiedenis die ons bekend staat als Abrahams offer van zijn zoon Isaac. Genesis 22, de versen 1 tot en met 6. Ik lees u het eerste vers en het laatste van onze tekst voor. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zei tot hem: Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: neem uw zoon, uw enige. En vers 6. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen samen. Tot zover. Geliefde gemeente, u zult het ook wel eens gezien hebben. In het historische deel van een Hollandse binnenstad. Of ergens in het buitenland. Een oud en een bouwvallig huis. Dat op het punt staat om in te storten. Zo scheef gezakt. Dat het aan alle kanten gestut moest worden met zware steunbalken. Het was nodig, zo was de gedachte van de eigenaar of misschien van het gemeentebestuur dat voornemens is om deze historische woning of dit gebouw met grote monumentale waarde ooit nog eens te restaureren. Maar op dit ogenblik zijn er nog geen financiële middelen voor. Dus het wordt zo goed en zo kwaad als dat gaat. Enige tijd, en we zien dat wel eens lange jaren achtereen, gestut door een aantal steunbalken. En het is aan die steunbalken dat huis zijn tijdelijke stevigheid ontleent. Weet u, het leven van ons allemaal is te vergelijken met zo'n bouwvallig huis. Ons tijdelijke broze leven, gemeente, staat op instorten. En dat kan elk moment gebeuren. We zijn allemaal van die onbewoonbare verklaarde woningen. Maar, en dat typeert ons, wij houden het wel op de been, zo denken we. En we hebben met het oog daarop allerlei steunbalken aangebracht tegen ons huis. Tegen de zijmuur en één tegen de voormuur en dan nog één aan de achterzijde. En zo bij elkaar lukt het wel. De steunbalk van allerlei gedachten over onszelf. Over ons gezonde lichaam, tenminste dat denken we. En de steunbalk van ons al dan niet vaste inkomen. Daar komen we ook de tijd wel mee door. En de steunbalk van ons beschermde bestaan, jawel, en ook de steunbalk van onze godsdienstigheid en van onze gevoelens daaromtrent en van onze ijver en van onze plichtsbetrachting. En met dat alles denken we het toch wel een poosje op de been te houden. Totdat, gemeente, totdat op enig ogenblik, en dat gaat bij ons allen gebeuren, totdat die steunbalken op enige dag worden weggenomen. En dan stort ons huis, ons bestaan, als een kaartenhuis uiteen. Want het hielp niet. En hoe is dat nou in het leven van Gods kinderen? Wel, van hen geldt dat ze het hebben leren inzien. Dat hun leven een bouwval is. Een ruïne. En dat ze dat er zelf van gemaakt hebben. En dat hun bestaan een onbewoonbaar verklaarde woning is. En wie het goed ziet, die moet het zeggen: ik ben een onverklaarbaar bewoonde woning. Maar nu is er in het leven van Gods kinderen een wonder gebeurd. Nu heeft de Heere aan hun leven, gemeente, een nieuw fundament gegeven. Het is het fundament dat gelegd is in de Heere Jezus Christus en in zijn gerechtigheid. En dat is wel zo'n stevige grondslag dat van hen geldt. Bergen mogen wijken En heuvelen mogen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. En wie op dat fundament staat, die zal tot in eeuwigheid niet vergaan. Maar, en hoe is het mogelijk? Nu is er in het leven van Gods kinderengemeente ook telkens de neiging om allerlei steunbalken aan te brengen. En dat is ernstig. Want dat is een regelrechte aantasting van het vertrouwen dat ze op het enige fundament moeten hebben. En Paulus zegt, niemand legge een ander fundament dan hetgeen gelegd is, namelijk in de Heer Jezus Christus. Er zijn wat steunbalken. Ook in het leven van Gods kinderen. Alles waaraan een mens zijn steun en zijn kracht meent te kunnen ontlenen, buiten het enige fundament en buiten de grondslag die gelegd is in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar weet u wat de Heer nu doet? En nu komen we bij onze geschiedenis. Nu gaat de Heer gemeente in zijn onbegrijpelijke goedheid, maar wel met nadruk op beide aspecten, onbegrijpelijk en ongekend en niet na te rekenen, maar nochtans in zijn goedheid en ontferming, die steunbalken in het leven van zijn kinderen één voor één weghalen. En dat is een pijnlijke zaak. En dat is een harde weg, maar het is wel heilzaam. Want met welk doel doet de Heer het? Nu heeft hij geen andere bedoeling in het leven van zijn kinderen dan dat ze nu meer en meer alleen maar gaan steunen op de vaste grondslag van de Heer Jezus Christus en van zijn gewisse belofte. En dat, geliefden, dat gaat nu in het leven van Abraham plaatsvinden. Ik moet zeggen, het gaat hier opnieuw plaatsvinden. Als de Heer het zegt, Abraham, neem nu uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, Isaac, en offer hem ten brandoffer. Gemeente, dan gaat de Heere een steunbalk wegnemen in het leven van Abraham. En naar de ervaring van Abraham, de laatste. En nu staat zijn huis op instorten, zo lijkt het wel. We horen dit eerste deel van de geschiedenis van Isaacs offeranden in drie gedachten. Allereerst Abrahams geloofsbeproeving. Vervolgens Abrahams geloofsverwachting. Zijn geloofsgehoorzaamheid. En ten derde Abrahams geloofsverwachting. De beproeving van zijn geloof, de gehoorzaamheid van zijn geloof en de verwachting van zijn geloof. Het eerste vers van onze tekst. Het geschiedde na deze dingen. Er is enige tijd voorbij gegaan, gemeente, na alles wat er in het leven van Abraham gebeurd is. Het is al heel wat jaren geleden dat het feest, de offermaaltijd ter ere van het spenen van Isaac plaatsvond. Dat was toen Isaac de leeftijd van 3 jaar had. Maar nu heeft Isaac misschien inmiddels wel de leeftijd die Ismaël in die tijd had. Een jaar of 16, 17 of zoiets. Dat is best mogelijk. Abraham en Sarah, ze zijn trots op hun zoon, ongetwijfeld. En bij tijden is het voor hen ook een wonder dat de Heere zijn belofte aangaande het nageslacht zo wonderlijk vervuld heeft. En ze zien op die jongen en ze verwonderen zich en ze zeggen tot elkaar, wat is de Heere ons goed geweest. De Heere, hij is een getrouwe en een waarachtige God. Hij heeft het beloofd. En ze hebben wellicht met elkaar gezongen, de Heere is ons tot hulp en sterkte. Hij is ons lied, hij is ons psalmgezang. Hij was het die ons heil bewerkte. En zo is het waar daar in de tenten van Abraham en Sarah. Men hoort er vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, want Gods rechterhand doet grote kracht. En zo is er verwondering en zo is het goed in de tent van Abraham en Sara. En dan gemeente hoofdstuk 22. En het geschiedde na deze dingen. Er was rust en vrede, omdat de Heere het goed gemaakt had. Oh, nu zou de beproeving toch wel verleden tijd zijn. Nu zal het toch aan Abraham en Sara wel geschonken worden, dat ze zo op deze wijze mogen genieten van hun zoon en ze zich mogen verwonderen over de weldaden die de Heer aan hen bewezen had. En het geschiedde na deze dingen, want dan komt er een dag, geliefden, dat de rust en de vrede van Abraham reed verstoord wordt. Want wat geschiedt er? Wat is het dat geschiedt? Het woord van de Heere geschiedt. De Heere, hij gaat opnieuw spreken tot Abraham. Gemeente, met dat spreken tot Abraham is het allemaal begonnen. De Heere, hij heeft wat gesproken tot Abraham. Dat was al begonnen in Ur. Abraham, ga uit uw land en ga uit uw maagschap weg en ga naar het land dat ik u wijzen zal. De Heere heeft gesproken en het heeft Abraham op de weg naar het beloofde land gebracht. Maar later heeft de Heere opnieuw gesproken toen hij zijn belofte en zijn bemoediging gaf. En heeft het gezegd: Abraham, ik ben u een schild. Uw loon zeer groot. De Heere, hij spreekt talloos veel keren in het leven van Abraham. Maar de Heere heeft Abraham ook aangesproken toen hij zei: Abraham, je moet luisteren naar je vrouw Sara. Want Ismaël en Hagar, ze moeten weg. Drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. De Heere, hij heeft gesproken. Talloos veel keren in het leven van Abraham. En nu klinkt opnieuw het woord van de Heer. En het is maar één woord. Het is een naam. Het is de naam van Abraham. De Heer, hij roept Abraham. Abraham? Let u erop, gemeente. De Heere, hij roept Abraham bij zijn naam, bij zijn nieuwe naam. Die naam die Abraham ooit ontvangen had, als een onderstreping van de belofte. Abraham noem ik u, want gij zijt een vader van veel volken. Abraham, Abraham, gij vader van veel volken. Heeft de Heere u wel eens bij uw naam geroepen, geliefden? U, kind des Heren, heeft de Heere uw naam wel eens geroepen? Heeft hij u wel eens opgezocht? Is hij wel eens tot u gekomen? En wel eens zo uw naam genoemd, dat daarmee de weg van de Heere tot nu toe helder werd? En dat u het zeggen mocht: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Wel, als het zo ligt, als de Heere zo je naam noemt, en als daarin de beloften die de Heere in je leven waargemaakt heeft weer klinken, oh, dan valt het niet moeilijk om te zeggen: zie Heere, hier ben ik. En dat horen we Abraham dan ook zeggen. Hij hoort op de stem van het gebed, en het geldt ook in zijn leven. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En de Heer hoeft maar één keer zijn naam te noemen, en Abraham zegt het: zie, hier ben ik, o Heere. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Maar het doel van dit spreken, wel, dat is toch anders dan Abraham vermoedde. Want we lezen in onze tekst, en het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. U zegt: dat begrijp ik niet. God verzoekt toch niet een mens? Lezen we niet in de brief van de apostel Jacobus: niemand, als hij verzocht worden, zeggen: ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden en hij verzoekt ook niemand. Nou, gemeente, zo is het ook. We moeten de dingen inderdaad goed onderscheiden. Er is verschil tussen verzoeken en beproeven. Verzoeken, wel, dat is verleiden tot de zonde. Dat is proberen ten val te brengen. Verzoeken, wel, dat doet de boze. Dat is het werk van de duivel die een mens tot zonde brengen wil. En beproeven daarentegen, dat komt van de Heere. Beproeven, dat is wanneer de Heere zijn eigen werk wil toetsen en zijn eigen werk zichtbaar wil maken. Maar nu worden, gemeente, in de Bijbel die twee woorden, verzoeken en beproeven, wel eens door elkaar gebruikt. Maar de zaken mogen we niet verwarren. God verzoekt niet. God is er echt niet op uit om zijn kinderen, met eerbied gezegd, beentje te lichten, zodat ze vallen en zodat ze ten einde toevallen. Nee, dat doet de Heer niet. Maar wat er hier gebeurt, wel, dat is een beproeving. De Heere stelt een onderzoek in. Waarna stelt hij een onderzoek in? Hij stelt een onderzoek in naar zijn eigen werk. Hij wil Abraham gaan beproeven, zoals, en dat is een woord van de apostel Petrus, zoals het goud beproefd wordt. Zoals de klompen goudets in de schaal ter beproeving gelegd worden. En zoals er een vuur gestookt wordt onder dat goud, opdat het blijken zal dat het goud is, opdat de beproeving van uw geloof, zegt Petrus, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en tot eer en tot heerlijkheid in de openbaring van de Heere Jezus Christus. Ja, gemeente, daar gaat het wel heen. Met alle pelgrims, opdat het werk van God openbaar wordt. Maar onderschat die beproeving niet. Want wat is het eigenlijk, die beproeving? In welke weg wordt Abraham hier gebracht, geliefden? Hij wordt in een stervensweg gebracht. Abraham, hij moet opnieuw leren sterven. Sterven aan alles wat van hem is, om zo te leren meer en meer om op zijn God te vertrouwen. En hier zien we het gebeuren, gemeente. De Heere gaat een steunbalk wegnemen bij Abraham, opdat hij nog meer op de Heere zou gaan steunen. Maar er waren in het leven van Abraham alsof er steunbalken weggenomen. Er waren er al zoveel. Abraham, hij had al moeten leren sterven aan zijn eigen familie en zijn eigen woonplaats. Daar waar zijn hele stam verworteld was. En de Heer had hem losgekapt en losgetrokken uit En hij had moeten sterven aan Haran, waar hij een poos vertoefd had. En hij had moeten sterven aan zijn vader Tera, die in Haran achtergebleven was. En het is een afscheid voor het leven geworden. En Abraham, hij had moeten leren sterven aan Lot. De steunbalk van Lot werd van hem weggenomen. Lot, de enige die hem nog verbond met zijn familie uit Maar Lot ging ook weg. En Abraham, hij moest het ondergaan. En nog moeilijker werd het toen de Heere hem noodzaakte om Hagar weg te sturen. En Ismaël, zijn enige zoon, zijn oudste, ze moesten worden weggestuurd de woestijn in. En zo had Abraham moeten sterven aan zijn eigen vlees. En nog draagt hij er de pijn van mee. Ziet u het, gemeente, de een na de ander wordt weggenomen in het leven van Abraham. En zo wordt het heel eenzaam. Zijn familie, zijn neef, met wie hij een geestelijke band had. Hagar, Ismaël. En nu? Nu komt het allerzwaarste. Nu gaat de Heere het laatste. Nu gaat de Heere het liefste van hem wegnemen. Nu moet hij ook Isaac nog verliezen. Want wat zegt de Heere? Abraham, neem uw zoon. Uw enige, die ge lief hebt, Isaac. En offer hem.
Kunt u het begrijpen, gemeente? We kunnen het niet begrijpen. Isaac, het kind van het wonder. Het kind van Abrahams ouderdom. Het kind van zijn toekomst. Isaac, het kind van de belofte. De zoon der belofte moet geofferd worden. Oh, dat is het ontzaglijke woord wat de Heere tot Abraham spreekt. God eist hem op. Abraham, hij moet hem afstaan. Hij moet hem inleveren bij de Heere. Kunnen we het begrijpen? We kunnen het niet begrijpen. Want met hoeveel banden is Abraham aan deze jongen verbonden? En luister dan eens, geliefden, hoe dat de opdracht luidt. Het lijkt wel alsof de Heere Abraham pijn doet. Extra pijn doet en nog eens pijn doet. Door het zo te zeggen. Het is als het ware een opeenstapeling van allerlei pijnlijke zaken. Abraham, gij vader van veel volken. Uw zoon. Uw enige. Die ge lief hebt. Isaac. Wie moet ik nemen, heren? Uw zoon. Nee, niet een dier uit de stal. Zelfs niet een van uw slaven. Uw zoon. Maar ik heb er maar één, heren. Dat is mijn enige zoon. Dat is de hoop van mijn toekomst. Ja, dat weet ik. Uw zoon. Uw enige. En het snijdt Abraham door de ziel. Ja, maar heren, ik ben Abraham. De vader van veel volken. Hoe zal dat dan kunnen? Uw zoon. Uw enige, die gij lief hebt, Abraham, nu moet het blijken, of gij mij lief hebt, of gij mij als enige lief hebt, of gij mij het meeste lief hebt. Isaac, ja maar Isaac is zijn naam, Isaac de lachverwekker, Isaac het vreugdekind. En toch Abraham, Isaac. Uw zoon. Gemeente, kunnen we het begrijpen? We kunnen het niet begrijpen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen, want God is God. En Abraham, hij spreekt ook niet tegen. Geen enkel weerwoord horen we uit zijn mond. En nu is het de vraag, geliefden, en nu is het de vraag aan u. En nu is het de vraag aan u, kind des Heren, of u weet uit eigen bevinding wat de Heere hier Abraham leren gaat. Want daar moet eerst antwoord op komen, voordat we zien dat Abraham gaat gehoorzamen. Wat is de les voor Abraham? En voor alle kinderen des Heren. Nu ook deze steunbalk wordt weggenomen. Ja, daarmee is de Heere bezig. Om rustgronden te ondergraven. Om steunbalken weg te nemen. Maar u zegt, wat was dat dan voor steunbalk? Isaac was toch de zoon der belofte? Daar mag een mens toch wel op rusten. Op de weldaden die de Heere gegeven heeft. En dat nu juist niet, geliefde. Dat nu juist niet. Toen Ismaël weggezonden werd, toen moest Abraham sterven aan zijn vlees. En aan alle verlangens van zijn vlees. En toen moest hij inzien, schrijnend en scherp, dat hij met het verwekken van Ismaël een vleeselijke weg was ingegaan. En daar moest Abraham aan sterven, aan zijn eigenwillige godsdienst. Maar nu moet hij Isaac wegbrengen. Nu wordt deze steunbalk weggenomen. Welke? Wel, dat Isaac, dat Abraham zou gaan rusten op de weldaden van God, in plaats van op de God van de weldaden. En dat hij zou gaan steunen op de zoon van de belofte. In plaats van op de belofte van de Zoon. Geliefden, alle grond moet uit zijn bevinding weg. En uit zijn gevoelens. Opdat hij door alles zou heen zakken. Opdat er maar één ding zou overblijven. Ik roem in vrije gunst alleen. En opdat het een voorrecht en een weldaad zou worden wanneer de Heere het zegt. Het is niet desgenen die wil. Nog desgenen die loopt. Maar des ontfermenden Gods. En opdat Abraham het leren zou. Opdat ik mij niet verheffen zou. Ook niet op alles wat de Heere in mijn leven gegeven heeft. Want er kan veel liggen in mijn leven. En het kan allemaal van de Heere zijn. Maar geliefde, de Heere wil geen bezittend volk. Maar hij wil een arm volk. Want hij heeft het gezegd. Ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En die, ja die, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Ten tweede, Abrahams geloofsgehoorzaamheid. Het zal in de ziel van Abraham gestormd hebben, ongetwijfeld. Maar we lezen van hem geen enkel woord. Wat we wel van hem lezen, dat is dat hij gehoorzaamt en dat hij ogenblikkelijk gehoorzaamt. We lezen in het derde vers, toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij gaat toebereidingen maken voor de reis die hij maken moet. Abraham, hij staat dus de volgende morgen vroeg op. Dat is ook niet de eerste keer dat Abraham dat doet. Als Abraham gehoorzaam geworden is, dan staat hij vroeg op. Dan kan hij het in bed niet meer houden. Dat heeft hij ook gedaan toen hij Ismaël en Hagar moest wegsturen. Ook toen, voor dag en dauw, staat hij op. Abraham, hij is bereidwillig om te doen wat de Heere hem zegt. Nee, denk niet dat dan alle vragen verdwenen zijn, maar hij is bereid om de wil van de Heere te doen. En dat in alle concreetheid. Want we lezen in onze tekst, niet alleen dat hij vroeg opstaat, maar hij zadelt zijn ezel en hij roept twee van zijn jongens, want die moeten mee. En hij roept Isaac, want die moet ook mee. En hij hakt het hout voor het offer en hij maakt zich reisvaardig. Jawel, want dat is nog een extra beproeving voor Abraham. Hij moet dit offer niet brengen in Beerseba, de plaats waar hij woont. Maar heel ver weg. Daar, op een van de bergen die de Heere hem wijzen zal. Hij moet nog een reis gaan maken over moeilijk begaanbare wegen. En dat gedurende een aantal uiterst moeilijke dagen. Als zijn gedachten hem kwellen en als hij er niet mee klaarkomt. En zo gemeente, zo is het een beproeving. Een uiterst zware beproeving. Maar nu wil ik op iets wijzen in onze tekst, waar je bijna overheen zou lezen. En het staat er zelfs twee keer. Aan het slot van het tweede vers en aan het slot van het derde vers. Wat zegt de Heere? Offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En aan het slot van vers 3. En Abraham, hij maakte zich op en hij ging naar de plaats die God hem gezegd had. Dat herinnert gemeente aan een woord dat de Heere eeuw ooit eerder gesproken had. Veel eeuwen, veel jaren geleden. Toen de Heere hem geroepen had uit Ur der Galdeën. Toen de Heere het hem gezegd had, Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. En het is bijna hetzelfde als toen. Abraham, je moet op pad. Abraham, je moet een stervensweg gaan betreden. Waarin je alles verliest. Maar waarin je mij overhoudt. Want ik, Abraham, ik ga je voor. Je hoeft alleen maar achter mij aan te komen. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. Maak u op en ga naar een van de bergen die ik u wijzen zal. En zoals toen, geliefden, zo is het nu. Abraham, hij is opnieuw pelgrim. Want hij gaat een weg die God hem wijst. In een stikdonkere nacht. In omstandigheden die voor hem onberekenbaar zijn. En toch. Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren en door woestijnen heen. En zijn voetstappen worden niet gekend. Maar zo leidt hij zijn volk. De Heere, hij leidt zijn heiligen wonderbaar. Zodat ze aan het eind van die reis zullen zeggen, in verwondering en in aanbidding. O Heere, wie is als gij? Kent u iets van die wegen? Van die, over uw besef, althans aan het begin van de weg, onbegaanbare wegen? Weet u ervan dat de Heere u de weg in de duisternis wijst? Dat de Heere u de weg wijst, een weg met veel krommingen en veel putten misschien, en veel duisternissen? Een weg waarin u alleen maar gaan kan aan de weg, aan de hand van het kale woord van God. En meer niet. O, dan kan het zijn. Dan kan het zijn dat u het zegt en dat u het zucht. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Met het gebed, voer mij uit mijn angst en noden. Maar deze vraag. Bent u op die weg ooit omgekomen? Heeft de Heere u wel eens aan een eind gebracht? U ooit laten omkomen? Bent u ooit met de Heere bedrogen uitgekomen in die onbegrepen wegen? En zo? Zo durfde Abraham het te wagen. Te wagen met zijn God in een weg waarin hij sterven moest. Sterven. Niet alleen aan zijn vlees, maar ook zelfs aan al zijn verwachtingen. Aan die verwachtingen waarvan hij meende dat hij zijn leven er wel op baseren kon. En nu komt hij in een weg van raadsels. En van duisternissen en van aanvechtingen. Maar hij gaat. Hij gaat met zijn God. Zoals toen, zo ook nu. En zo gaat Abraham deze weg. De eerste dag. En hij slaat zijn tent op. En hij overnacht. En de tweede dag. En hij slaat zijn tent op. En hij overnacht. En hij weet nog niet hoe het zal moeten. Een zware, een bittere tocht. En de Heere, geliefden, hij spaart het vlees van zijn kind niet. Je zou toch zeggen, het is nu toch wel gebleken, Heere, dat ik bereid ben. Moet ik dan nog verder? De eerste dag zo moeilijk en zo zwaar. En ik kon niet aan een eind komen. En dan de tweede dag. En ik ben er nog niet. En Abraham, hij moet het leren, geliefden. God is God. En hoe het moet en waarheen, ik weet het niet. En ik heb alleen maar te volgen op de weg die God mij wijst. Door de zee en door de woestijnen heen. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Hij leidt zijn heiligen naar zijn welbehagen. En hij weet waarheen. En ik hoef het niet te weten. En dan de derde dag. En dan is het in de loop van die derde dag. Dan lezen we, toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats van verre. God gaf het in zijn hart en de Heere zei Abraham, en nu ben je er, dit is de plaats, hier zal het gebeuren. En dan stapt Abraham van zijn ezel af En hij wenkt Isaac. En hij zegt, jongen, hier moeten we zijn. En zo is Abraham bereid gemaakt. Zo geeft hij zich over, geliefden, ziende het gebod en blind voor de toekomst. Terwijl hij alles verliest, alles aan verwachtingen, terwijl hij zelfs door de beloften van God lijkt heen te zakken. En alle mensen verliezen moest. Hij heeft aan niemand meer iets. Hij moet het met zijn God doen. Gemeente, dit zijn eigenlijk geen zaken om te bespreken. Dit is geen zaak van beschouwing, maar het is een zaak van bevinding. En je weet alleen wat het is als je erin geleid wordt. En als je er door de Heere ingebracht wordt. En als je vanuit die diepte tot de Heere roept, Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Het is de bevinding waarin God de Heilige Geest al de zijnen leidt. Oh, in meerdere of mindere mate. Want het is ook de soevereiniteit van diezelfde God. Maar het is wel de beoefening van dat waarvan de Heere Jezus het gezegd heeft. Dat het kenmerk is van al Gods heiligen. Wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. En dat is de pelgrimsweg, waarin ik alles verliezen moet, en waarin dat oude, waaruit ik zo heb mogen leven, waarin de Heere mijn ziel kennelijk bezocht en me liefelijk omringt, waarin al dat oude ook helemaal oud geworden is, en ik het nu van God, van die God die mij beproeft, hebben moet. Maar weet u, het is wel de weg die wordt gevolgd. Achter de Heere Jezus aan. Nee, daar ben ik mezelf niet altijd van bewust. Maar dat is het, geliefden. Want het is de geest van Christus die in deze weg leidt. Want als het nou van de Heere Jezus staat, dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd in de weg waarin hij heeft geleden, als hij zelfs gehoorzaamheid in die weg leren moest, zal Abraham het dan in een andere weg leren? En zal ik het dan in een andere weg leren? In de weg van de gehoorzaamheid. In de weg van de beproeving. In de weg achter mijn God aan. Want, en dat is bij de Heere zo bekend. Ik heb er in mezelf alles op tegen om deze weg te gaan. En zo is het alleen door genade. En zo... In deze weg openbaart de Heere zijn genade, want dan wordt het goud beproefd. En de Heere, hij stookt het vuur nog hoger op, hoger en hoger, opdat het goud openbaar zal komen. En het mag mijn gebed zijn, wandelend op die weg, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren, geef me verstand, met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die, jawel, dan kan het lijden, dan zeg ik het, Heere, dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, want dan ben ik achtergekomen, en dan zal zich het hart, waarin de Heere de wil om hem te volgen gelegd heeft, dan zal zich het hart, met mijn daden paren. Dan komt het openbaar. En dan is het te zien. En dan heeft de Heilige God vreugde, geliefden. Dan heeft Hij vreugde in de hemel. Want dan ziet Hij daar een mensenkind. In wie zoveel is dat van Hem afwijst. Afwijkt. Dan ziet Hij Hem toch volgen. Ziende het gebod. En blind voor de toekomst. En zo gaan ze samen verder. Abraham en die jongen. Vindt u het ook zo'n ontroerend woord? Aan het eind van dat zesde vers. Als je een beetje inleeft in deze geschiedenis. En zij beiden gingen samen. Ze gingen samen. Die oude vader en zijn jonge zoon. Samen zullen ze offeren. En samen zullen ze aanbidden. Want bij het offeren hoort aanbidding. En Abraham zeide tot zijn jongen, vers 5, blijf gij hier met de ezel. Ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als we aangebeden hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham, wat zeg je? Wie zullen wederkeren? Wij, zegt Abraham. Dan zullen wij tot u wederkeren. Maar Abraham, hoe kun je dat toch zeggen? Je weet toch wel dat je je zoon moet gaan offeren? Je weet toch wel beter? Op grond van welke logica zeg je dat, Abraham? Wij zullen wederkeren. Geliefden, op grond van geen enkele logica. Abraham is met heel zijn logica, met al zijn redenering en met al zijn beschouwing helemaal vastgelopen. En dat heeft hij leren opgeven. Het is hier niet de logica van Abraham die spreekt. Maar het is zijn geloof. Het is zijn geloofsverwachting. Het is de taal van het geloof. Dit is geloof dat in beoefening is, geliefden. En weet u wat nou het kenmerk is van de ware geloofsoefening? Die ziet altijd over de omstandigheden heen. Die spreekt altijd tegen het zichtbare in. Dan kan er van alles zijn wat me bezwaart. Maar dan zeg ik nochtans, hoop op God. Dan kan er van alles zijn waarmee het lijkt dat ik de dood inga. Maar dan zeg ik nochtans, en God is het leven. Want dat zegt het geloof. Het geloof zegt niet dus en daarom, maar het geloof zegt, nochtans, al zou hij mij doden, zo zal ik nochtans op hem hopen. En zo zegt Job het, op de ashoop. Ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal als de laatste over het stof opstaan. En ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Nochtans, o, hier is Abraham. Hier is Abraham, die man die de Heere vreest. Die naar de stem van zijn knecht hoort. Die in duisternis wandelt en geen licht heeft. Maar die nochtans betrouwen op de naam des Heren en op zijn God die hem niet beschamen zal. En let nu eens, gemeente, op dat kostelijke getuigenis dat over deze geloofsoefening van Abraham door de apostel aan de Hebreeën geschreven wordt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Hij heeft hem geofferd. Abraham, hij heeft Isaac geofferd. Er was bij Abraham een volkomen overgave om in de weg van de Heere te gaan. Hij heeft hem aan de Heere overgegeven. Hier, Heere, hier is hem. Ik ben bereid. Bereid om uw weg te gaan. Die weg. Hoe die weg ook mogen tegenlopen, ik zal nochtans op uw goedheid en ik zal, o Heere, op uw almacht hopen. Want, en dat was de grond van Abrahams geloofsverwachting, de Heere kon bij hem geen kwaad meer doen. Want hij zag alleen maar op de Heere. Hij zag niet meer op de omstandigheden. Zijn hoofd was omhoog geheven. Hij zag naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Van de bergen? Nee, Heere, van u alleen. U, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Al loopt mijn weg dan dood. Maar Heere, u bent de levende God. En hij zegt tot Isaac. Kom, mijn zoon. En zo gingen ze beiden tezamen. Want Abraham, geliefden, hij had een volkomen verwachting van de Heere. Hij had een volkomen verwachting van de goedheid van de Heere. En hij had een volkomen verwachting van de almacht van de Heere. Dan geeft hij enerzijds, als het ware, de belofte aan God terug. En hij legt hem in Gods handen. Om nu aan de Heere alleen genoeg te hebben. En wat ontvangt hij dan? Dan ontvangt hij zoveel krediet op de Heere, dat hij zijn jongen helemaal in de handen van de Heere legt. En lees dan eens wat er staat in Hebreeën 11. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Hoe? Wel, dat wist Abraham niet. Daar hield hij zichzelf niet eens mee bezig. Daar was hij van verlost van het hoe. Hij verwachtte God, de goedheid en de almacht van de Heere, wetende dat bij de Heere alles veilig was, wetende dat de Heere het zegt: mijn gedachten, Abraham, zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, Abraham, en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Als een mens daar toch eens wat meer bij leefde, geliefde. En als een kind des Heren daar toch eens wat meer uit mocht putten. Nee, dat geeft geen garantie dat het allemaal glad zal gaan. En dat geeft ons niet de verzekering dat we een moeiteloze weg hebben. Nee, zeker niet. Dan kunnen er krommingen in het levenslot zijn. En dan kan de levensweg vol van putten en kuilen zijn. Nee, dat garandeert niet zomaar dat ik met een zacht briesje zomaar de haven ingeblazen word. Integendeel. Dan zijn er de onbegrepen wegen. Dan zijn er de golven en de baren die mijn arme ziel vervaren. Dan kan het zijn dat ik met Asaf moet zeggen: mijn bestraffing is er elke morgen. Dan zijn er de vijanden van buitenaf en van binnenuit. En dan zijn er de kronkelgedachten en dan is er de verwarring in mijn leven. De knopen die ik niet ontbinden kan. En dan moet ik mijn Ismaël verliezen. Dan moet ik gaan sterven, meer en meer aan mijn vleeselijk bestaan. Dan moet die oude Adam eronder gebracht worden. En dan moet ik ook nog mijn Isaac verliezen. Dan moet ik alle grond verliezen, zelfs uit de ondervonden weldaden en uit de tere bemoeiingen van de Heere. Ik moet het allemaal teruggeven. En dan brengt de Heere me in de woestijn. Maar toch, dan blijft er één ding over. Ja, dan blijft er één over. Dan mag ik het wagen met mijn God, die niet beschaamt. Allen die op hem betrouwen. En daarom, wat is de toepassing van morgen, geliefden? Laat ik het maar zo zeggen, met deze vraag. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in duisternissen wandelt, en geen licht heeft en het niet meer berekenen kan, en het niet ziet, nochtans betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Steunen op zijn God. Dan heb ik mezelf ervoor over dat alle steunbalken worden weggehaald. Want dan sta ik op de vaste grondslag van Christus Jezus en zijn gerechtigheid. En daar kan een mens mee leven, geliefden. En daar kan een mens mee sterven. Amen. Psalm 42, de versen 5 en 7. Laat ons samen danken en bidden. Wat een wonder, Heere. U leert het de uwen. De lof in de nacht. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Jawel. Daar ik hem verwacht. Dat is de verwachting van het licht in de duisternis. Dat is de verwachting van het leven. Als ik midden in de dood lig. En dan toch zingen? Nee, niet dankzij. Maar ondanks. Nochtans. En het is de opmaat van de eeuwige zang. Want ik zal God, mijn God, nog loven. Hier gemengd, maar ooit volkomen. Hier gepaard met zuchten, maar dan gepaard met lof. En dank en eer. En dan blijft er maar één ding over. O God, mijn God. Leer het ons, Heere. Leer het ons meer en meer. En als we van deze dingen, Heere, niet weten. Geef dat we er toch door geraakt worden. Nee, die verdrukking en alles en die wegen. Nee, dat is niet zo begeerlijk. Maar dat krijgen ze erbij. Het is niet de hoofdzaak. Want de lichte verdrukking, die zeer spoedig voorbij gaat, werkt ons een gans, zeer eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dat heeft gewicht. Gedenk ons, Heere, deze hele zondag, de kinderen van de zondagschool, ons allen. Wilt u met ons zijn en bij ons blijven, vanmiddag ons weer samenbrengen en schenk ons uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu gemeente met de kinderen van de zondagschool die deze twee coupletten geleerd hebben. Psalm 75, de versen 1 en 4. U alleen, u loven wij. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.